In Lucas 23 waren wij bij de hoofdschedelplaats. Dat wil zeggen, wij waren bij vers 33. Toen zij kwamen op de plaats genaamd hoofdschedel. Wij kennen het als Golgotha. Want Golgolet wordt als Hebreeuws beschouwd het woord voor de schedel. Het idee van dat er iets ronds in zit, van Gilgal enzovoort, heb ik u gezegd. En men zegt dat is omdat de schedel rond is enzovoort, en daarom heet het zo. Het zal wel allemaal. Maar het is het woord voor wedergeboorte. En dat steekt hier natuurlijk altijd achter. Want hoe dan ook, de kruisiging, of neutraler dan, de dood van de Heer Jezus Christus, was een belangrijke fase onderweg naar de beloofde zaligheid. Maar daarmee hield het niet op. Het blijft waar, en eigenlijk is daar ook helemaal niks aan uit te leggen. Het blijft waar dat als de Heer gestorven is en hij is niet opgestaan, zegt Paulus, schrijft Paulus in 1 Korinthe 15. Ja, dan zijt gij nog in uw zonden. En als je dan één keer overleden bent, dan ben je verloren. Dan is het gedaan met je. Nou, er staat de sterke, er staat, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Want ja, dan, als er geen opstanding is, dan houdt het daarmee op. En dan hebben wij ook verder geen boodschap. Nou ja, een boodschap. Er zijn allerlei mensen die ons overvallen dagelijks met allerlei boodschappen. Ik probeer er geen grappen over te maken, want ja, nou, het woord boodschap kom je vanzelf bij wat minder nette uitdrukkingen terecht. Maar je moet er lak aan hebben, zal ik dan maar zeggen, aan die boodschappen. Want ze hebben hooguit betrekking op dit oude aardse leven. En ik weet het, je kunt dat heel belangrijk vinden. Vooral als je jong bent, denk ik. Maar ja, hoe lang is dat nou geleden? Ik zie die broeder denken. Maar ja, heel lang geleden dan. Maar goed, maar het gaat voorbij en het levert toch verder niks op. Je doet zo je best om alles onder controle te houden in het leven. En dat loopt je toch uit de hand enzovoort. Wij worden geacht dat niet te zeggen tegen elkaar, omdat het ontmoedigend is enzovoort. Maar het is wel de waarheid. En wij kunnen het rustig zeggen omdat wat ons als gelovigen betreft, wij het uitzicht hebben, nou ja, de zekerheid hebben van die beloften Gods die vastliggen in de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen in de opgestane. Het is bijna dramatisch dat dat zo slecht begrepen wordt. Dat onze zaligheid vast ligt in de opstanding van Christus. En dat de prediking van het evangelie niet is de kruisiging, maar het is de prediking van de opstanding. Hebben jullie dat nog? We hebben het er later weer over als we in hoofdstuk 24 terecht zijn, onderweg naar Emmaus enzovoorts. En dan, u weet hoe het met die mensen was. Ze waren bedroefd. Ze waren bedrukt. En waarom zijt gij zo droevig? Ja, omdat hij gestorven is. Ja, precies, ja. Dat is niet een reden tot blijdschap. Dat de Heer gekruist is. Dus reden tot droefheid als er geen vervolg op zou zijn. Maar dat vervolg is er uiteraard wel. En daar wordt ook op gezin speelt. En eigenlijk ligt dat al vast in dat begrip dat dan vertaald wordt met hoofdschedelplaats. Ik ben geneigd om het te lezen als de plaats van de wedergeboorte. Want ja, het kan dan zo zijn dat dat glogolet, dat dat een woord is dat gebruikt wordt voor een schedel, omdat die nou eenmaal rond is. Maar ik heb je vorige keer al gezegd dat gangel, dat is het reguliere ifrit, Hebreeuwse woord voor wedergeboorte. En daar gaat het dus ook over. Het verwijst naar Gilgal, naar de besnijdenis en nog zo wat zaken. En naar Gilead en Galilea. Daar heeft het mee van doen. En dat slaat op dood en opstanding. Dat is die cirkel ook eigenlijk die gemaakt wordt en die vast ligt in dat woord. Het is het ding draait. In andere kringen noemt men dat het rad met een D'je. Het rad der wedergeboorte. Zo van het ding maakt een slag in de ronde. Dan staat hij in dezelfde stand, maar op een andere plek. Dat is het eigenlijk. Dat is wedergeboorte. Men wordt opnieuw geboren. Het verhaal herhaalt zich. Het is de ultieme variant op het idee van l'histoire se répète. Geschiedenis herhaalt zich, maar dat is meteen het doelloze van het ijdele van alles wat onder de zon is bij de prediker. Het komt allemaal weer terug, komt allemaal weer overnieuw, je komt geen stap verder. Alles beweegt, levert de vooruitgang, maar in werkelijkheid draait men in een cirkeltje rond. Alleen de filosofen hebben het een lijntje uitgetrokken tot de spiraal, zou ik maar zeggen, hebben ze uitgetrokken tot een rechte lijn. En dan denkt men dat men onderweg is van A naar B, maar dat is niet waar. Dat is wat men zich wijst. Maar dit is de les 1 eigenlijk van de filosofie, wat ik u nu vertel. Dat is heel bazaal dit. Wat ik u... dat verzin ik niet. Dat is... Zo hebben ze dat bedacht. Maar in werkelijkheid, het is zoals de ouderen zeiden, het is een cirkel. Het herhaalt zich. En dat is aantoonbaar. En de prediker heeft daar ook inderdaad het een en ander van te zeggen. Maar de aardigheid is dat wij leren uit de Bijbel dat deze wereld als zodanig voorbij gaat, voor mijn part voorbij rolt. We denken toch dat alles draait of zo en de wereld draait door. Ik vind het een prachtig van een dubbelzinnige uitdrukking trouwens, hoe de wereld draait door. Nederland draait al heel lang door. Maar, hè? Nederland is gek geworden, schreef professor Smalhout. Het duurde altijd lang voordat ik op die naam kom. Maar ik weet niet waarom. Nederland is gek geworden. Maar het is tientallen jaren geleden dat hij dat schreef. Ik geloof dat het de titel is van een van zijn publicaties. Maar, en het is alleen maar erger geworden. En wij lachen erom. Ja. Het heeft ook iets komisch, iets dat mensen heel serieus doen over iets wat volstrekt onzin is. Maar toen maar. Maar ik hoop dat u over die hoofdschedel heeft. Ja, natuurlijk, er staat dan in de kantlijn, staat er dan, bij mij niet hoor, maar bij wijze van spreken, staat er dan hoofd. Dat is omdat dan een heuveltje is in de vorm van een schedel. Dan denk ik, ja, verzin ze maar. Ik vind het zo absurd. Kun je de mensen dat nou echt wijs maken, zulke dingen? Daarom heet het hoofdschedel plaats. En dan wat dan nog? Wat maakt het ons uit? We konden het toch al niet terugvinden. Nou ja, hoewel. Ben even teruggevonden, maar er zijn er altijd weer die het er niet mee eens zijn. Die wijzen het een andere plek aan. Zodat je nou nog niet weet waar het is, hè? Eigenlijk, hè? Ik vind het allemaal zo grappig. Maar goed, daar zullen we het niet verder over hebben. Het gaat mij om de betekenis van dit woord. Dat moet uit het Hebreeuws komen enzovoorts. En daar ben je echt terecht bij dood en opstanding. Dat zit trouwens ook in wat er nu verder volgt, hoor. Alleen, het is... het is knap verborgen, moet ik je zeggen. Maar daar staat dan... In de eerste plaats, maar we hadden het hier al over. Zij kruisigden hem al daar, zit er niks. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linker, zeiden. En Jezus zeide, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Waar begint die mee? En daarna krijgen we, te beginnen hiermee natuurlijk, krijgen we verwijzingen naar het Oude Testament. Omdat daar het een en ander reeds was vastgelegd, waaronder zij weten niet wat zij doen. Dat is merkwaardig genoeg, omdat Paulus zelf, als hij spreekt over zijn eigen achtergrond, dat is in 1 Timotheus 1, meen ik. Ja. Dan zegt hij over zichzelf dat hij, vers 13 van 1 Timotheus 1, dat hij tevoren een lasteraar was, een vervolger, een verdrukker van, u weet, van de gemeente en eigenlijk van de Heer zelf, die tegen hem zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Maar, zegt Paulus, mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb. Hij wist het niet. En daarom, zegt hij, is mij barmhartigheid geschied. Niettemin wordt dat weer gerelativeerd, hoe dat erachter staat, in ongelovigheid. Hij was onwetend, met allerlei consequenties in zijn praktische leven natuurlijk, omdat hij niet wist. Maar hij wist niet omdat hij ongelovig was, zegt hij. En hij zegt het veel sterker. Ik weet niet of u dit soort dingen ook opmerkt. Ik heb het onwetend gedaan. Dat onwetend is een bijwoord. Zegt iets over wat hij deed, over het werkwoord dat erop volgt. Hij heeft het onwetend gedaan. Maar daarna zegt hij niet, en ongelovig. Dan is ongelovig ook een bijwoord. Maar in plaats daarvan zegt hij, in ongelovigheid. De vertalers vinden het nodig om erbij te vermelden dat het zijn ongelovigheid was. Dus er staat in mijn ongelovigheid. Ja, dat begrijpen wij. Maar goed, het gaat om ongelovigheid. Maar ongelovigheid is een werkwoord, is een zelfstandig naamwoord. Dat is een veel sterker begrip dan een bijwoord. Zodat de nadruk in deze uitdrukking komt te liggen op zijn ongelovigheid, op zijn ongeloof. Zodat je dan moet vragen, hoezo was hij onwetend? Omdat hij ongelovig was. En als je niet gelooft, dan leer je namelijk niks. Ik moet ineens weer aan die, hoe heet die man ook weer? Die Fries uit Hilversum. Over de platte aarde, hoe heet dat? Ik ben zijn naam even kwijt. Maar goed, ik heb mijn pilletje natuurlijk weer niet op tijd gehad. Hè. Maar ja, doe maar. Nee, het wil me niet te binnen schieten. Maar goed, die was dan pleidooi voor de platte aarde. Dat, zo heette het boekje van hem. Geweldig, vond ik het. Hartstikke leuk. Maar goed, maar hij geloofde echt in dat de aarde plat was enzovoort. En dan vertelde hij van, ja, op school kreeg ik goede cijfers voor aardrijkskunde. Want daar werd het dan onderwezen dat de aarde een bol is en zo. Hij zegt, ik had goede cijfers voor aardrijkskunde officieel. Maar in werkelijkheid was het natuurlijk onzin, want de aarde is niet een bol. En het goede cijfer dat ik kreeg was voor mijn geloof. Want ik geloofde dus wat mij verteld werd. En die heb ik onthouden, want dat geldt altijd zo. Hè? Je moet gewoon napraten wat je geleerd wordt. En dan krijg je een goed cijfer voor het vak. Maar in werkelijkheid krijg je een goed cijfer voor je geloof. En of je daarna je vak verstaat, dat is nog maar zeer de vraag. Maar geen nood, dan kun je er altijd nog les in geven. Dat weet u, hè? Deze is zo klassiek trouwens. Maar goed. Ze blijven dus problematische dingen. Maar als je niet gelooft, ja, dan leer je ook niks. Je moet vertrouwen stellen in de informatie die je meegedeeld wordt. En dan heb je er wat aan, eventueel. Als het wat is, tenminste. En dat had Paulus dus niet. Hoe hij dat dan had, als religieuze man, dat wil zeggen als een voorvechter van de Joodse religie als zodanig, hoe hij dat dan had met zijn geloof, ja, dat kan ik niet begrijpen, dat weet ik niet. Daar kan ik ook verder niks over zeggen. Omdat de man aan de andere kant toch zegt dat hij van moeders buik aan, Galaten 1 is dat, van moeders buik aan dus al bestemd was voor dit, voor zijn bediening, zal ik maar zeggen. En dat betekent dat de Heer hem dus toch jarenlang op een verkeerd pad heeft laten lopen enzovoorts. Maar hoe dat dan gaat als je tegelijkertijd ongelovig bent, misschien moet je dat navragen aan Karel Terlinde. Of aan Weinreb. Weet ik veel. Die hebben allerlei ideeën over de Bijbel en over theologie. Maar in werkelijkheid geloven ze niks. Dus ja, ik kan dat niet begrijpen. En ik denk dat ik dat ook maar zo moet houden, zoveel mogelijk. Toen maar. Maar als je niet gelooft, je kunt naar school gaan, maar als je niet gelooft wat ze je daar vertellen, dan kan je net zo goed niet gaan, daar leer je niks meer van. En dat is het dan. En wat de Bijbel betreft is het precies hetzelfde. Er is helemaal niks anders. Maar goed. Vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Dat is wat Paulus dus over zichzelf zei later. Maar het is dus in beide gevallen een uitspraak over het judaïsme. En daar stop ik maar weer even, want ja, vooral wij evangelischen worden dwarsgezeten met het idee dat als we wat willen leren over de Bijbel of vanuit de Bijbel, dan moeten we vooral ons oor te luisteren leggen bij de Joden. Onze oudere broer, of zo hebben ze uitgevonden. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar dat slaat ook helemaal nergens op. Nee, of het waar is of niet, maakt ook al niks uit namelijk. Het betekent gewoon niks. Maar doe maar. Maar dat is natuurlijk niet zo. Je bent daar juist bij de essentie van alle ongeloof. De essentie daarvan is namelijk dat met zijn eigen stelsel van wetten, regels, geboden en inzettingen, noemt Paulus het in Colossense, die heeft men en daarmee staat men niet meer open voor iets anders. Laat staan voor het tegenovergestelde. Zie. En daar blijft het dan bij. Dus het probleem. Vertel maar eens het evangelie aan religieuze mensen. Dat gaat niet. En abusievelijk noemt men de religie dan ook nog geloof. Dus dan is het antwoord, ja, we hebben al een geloof. Enzovoorts. Je komt er nooit meer tussen. Je kan beter van doen hebben met iemand die van niks weet. Volstrekte atheïsten die de Bijbel helemaal niet kennen. Die kun je het evangelie vertellen. Dat is makkelijker, want je hoeft weinig op te ruimen. Dat is een groot vacuüm, zal ik maar zeggen. En daar past wel wat in. Dat is veel makkelijker. Of het werkt, of mensen. Nee, in het algemeen, het geloof is niet aller. Zo is het nou eenmaal. Mensen zijn geneigd op zichzelf te vertrouwen. Dat vertrouwen wordt vanzelf na verloop van tijd beschaamd. Maar gewoonlijk is het dan te laat. Dus ja. Vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Ik mis trouwens eigenlijk ook, ja, niet echt, maar ik mis het wel. Ik mis een verwijzing naar Numeri en Deuteronomium. Namelijk de wetten op de vrijsteden. Want daarin is uitdrukkelijk sprake van dat men iets gedaan heeft in onwetendheid. Nou, ik blijf eerst even hier, want hier heb je ook nog Handelingen 3. Daar hoef ik niet zo ver om te slaan. Dan heb ik eerst nog Handelingen 3, waar Petrus aan het woord is. En waar hij zegt in vers 17, nee, hij heeft net gezegd dat God de Heer Jezus heeft opgewekt. Hij zegt, gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend. Vers 14. En hij begeert dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. Barabbas. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Vers 17. En nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Ook de sterke uitdrukking, door onwetendheid, met een zelfstandig naamwoord. Zie? Gij hebt het door onwetendheid gedaan, gelijk als ook uw oversten. Het punt is dan ook dat degenen die verantwoordelijk zijn in het algemeen voor de kruisiging van de Heer, hen wordt het vergeven. Wat niet vergeven wordt, is dat men daarna niet tot geloof komt in de opgewekte. Maar dat thema hebben we al eerder besproken vanwege de uitdrukkingen over, maar wie gezondigd zal hebben tegen de Heilige Geest, enzovoort. Wie gesproken heeft tegen de Zoon des Mens, het zal hem vergeven worden. Maar tegen de Heilige Geest, dat wordt niet vergeven. Dat wil zeggen, gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. Gij hebt het in onwetendheid gedaan, maar nu is de oproep om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus alsnog. Heb je dat? De vloek, even tussendoor dan, de zogeheten vloek die ligt over het Joodse volk. En die hier trouwens ook werd uitgesproken in de versie hiervoor, in Lucas 23. Die berust niet op dat men de Heer gekruist heeft, maar berust op dat men hem als de opgewekte, als de Christus verworpen heeft. Brengt me nog dichter bij de essentie van het verhaal. Want men spreekt over the cross of Christ, het kruis van Christus enzovoorts. Maar eigenlijk is dat een jargon wat je niet zomaar moet gebruiken, om de eenvoudige reden dat het de kruisiging was van Jezus en die was nog niet de Christus. Wij spreken er achteraf over, retrospectief. En wij kunnen dat zo zeggen. Paulus gebruikt de term trouwens ook, het kruis van Christus. Maar dat is terugkijkend, want strikt genomen, hier, bij deze gelegenheid, was hij nog niet de Messias. Dat is ook het geraffineerde van wat er dan verder volgt. Indien gij de Christus zijt, zo kom af van het kruis. Ik geloof niet dat het hier zo staat. Ja, staat er wel. Vers 39 van Lucas 23. Hij deed het niet, natuurlijk niet, maar hij was ook niet de Christus. Dat moest hij nog worden. Het berust allemaal op onwetendheid, op misverstanden. Zie? Maar ik moest het nog hebben over Deuteronomium. Eerst Numeri trouwens, Numeri 35. Want daar vinden we het een en ander met betrekking tot de vrijsteden. Numeri 35, vers 10 ongeveer. Neem ik de draad op. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, wanneer gij over de Jordaan gaat naar het land Kanaan, zo zult gij maken dat uw steden tegemoet liggen, die u tot vrijsteden zullen zijn, opdat de doodslager daarheen vliede die een ziel onwetend geslagen heeft. En deze steden zullen u tot een toevlucht zijn voor de wreker, staat er dan, vertaald met bloedwreker. Er staat gewoon Goel. Het is wat we elders kennen als de losser. Het is namelijk een functie van een lid van de familie. Maar doe maar. Onwetend heet het hier. En dan krijg je dus die instructies. Namelijk vers 16... Maar indien hij hem met een ijzeren instrument geslagen heeft, dat hij gestorven zij, een doodslager is hij, deze doodslager zal zekerlijk gedood worden. Of indien hij hem met een handsteen, waarvan men zouden kunnen sterven, geslagen heeft, dat hij gestorven zij, een doodslager is hij. Of vers 18, of indien hij hem met een houten handinstrument, waarvan men zouden kunnen sterven, geslagen heeft, dat hij gestorven is, een doodslager is hij. Enzovoorts. Maar en dan vers 22. Maar indien hij hem met der haast, wat noemen we dat, in der haast tegenwoordig. Maar indien hij hem met der haast zonder vijandschap gestoten heeft, of enig instrument zonder opzet op hem geworpen heeft, of onvoorziens met enige steen waarvan men zou kunnen sterven, en het dien op hem heeft doen vallen dat hij gestorven zij, zo hij hem toch geen vijand was, noch zijn kwaadzoekende, zo zal de vergadering richten tussen de slager en tussen de bloedreker, maar naar dezezelfde rechten. En de vergadering zal de doodslager redden uit de hand des bloedwrekers. En de vergadering zal hem doen wederkeren tot zijn vrijstad waarheen hij gevloden was. En hij zal daarin blijven tot de dood des hogenpriesters die men met de heilige olie gezalfd heeft. Het idee is, als men beschuldigd kan worden van dood door schuld, zo heet dat in ons Nederlandse jargon, dat was dan zonder opzet, maar het er ging wat mis, liep iets uit de hand. Door onwetendheid, de term wordt hier gebruikt, hè? Onwetendheid is het. Dan zou zo iemand, die is wel schuldig, maar hij zou kunnen vluchten naar de vrijstad. Daar komt hij wel voor de rechtbank of zo. Maar als aangetoond wordt dat het niet met opzet gebeurd is, niet moedwillig was, dan is zo iemand vrij om daar in die vrijstad te leven, waar hij beschermd wordt tegen de wraak van de goel. In andere omstandigheden dus de losser. Heb je dat? Nou, die vrijsteden, dat waren er 6, 3 aan elke kant van de Jordaan. Die vrijsteden zijn gewoon een beeld van de gemeente in onze dagen. En het uitgebreide verhaal over de doodslager en de bloedwreker, dat gaat over het Joodse volk uit onze dagen. Dat men het onwetend gedaan heeft. Je kan zeggen, ja, ze wisten toch wat ze deden. Maar de Heer zelf zegt, ze weten het niet. En Paulus zei, ze weten het niet. Dat is in hun ongelovigheid. En het heeft deze consequenties gehad. Zie. Ze hebben Jezus niet herkend als de door God gezondene enzovoorts. Ze hadden een verkeerd beeld van wat de Messias eigenlijk zou moeten zijn en wat hij zou doen enzovoorts. Dat wordt hem dus niet aangerekend, maar het valt onder de categorie van alle zonden van de mens. De enige zonde op grond waarvan de mens verloren gaat, dat wil zeggen veroordeeld wordt, is die van ongeloof. En dat is wat hem kwalijk genomen wordt na de opstanding van Christus. En het heeft dus ook geleid tot verwoesting van Jeruzalem binnen een generatie daarna. En het zal in de toekomst alsnog leiden, weer dus, tot de verwoesting, de ondergang van Jeruzalem. Dit was nummer 35. We vinden het ook in Deuteronomium. Het wordt nog een paar keer aangehaald. In Deuteronomium 4. Dat is in vanaf vers 41. Toen scheidde Mozes 3 steden uit aan deze zijde van de Jordaan tegen de opgang der zon, oostelijk. Opdat daarheen vloot de doodslager die zijn naaste onwetend doodslaat. Let op, die zijn naaste onwetend doodslaat. Wie is uw naaste? Die hij van gisteren en eergisteren niet haatte, dat hij in een van deze steden vloten levend bleef. Zie? En ook in 19, Deuteronomium. 19, vers 4. Nou ja, vanaf vers 2. Zo zult gij u 3 steden uitscheiden in het midden van uw land, het wat de Heer uw God u geven zal om dat erfelijk te bezitten. Gij zult u de weg bereiden en de palen uws lands, dat u de Heer uw God zal doen erven in 3 delen. Dit nu zal zijn, opdat ieder doodslager daarheen vliede. En dit zei de zaak des doodslagers, die daarheen vlieden zal, dat hij leven, die zijn naasten zal geslagen hebben door onwetendheid, die hij toch van gisteren en gisteren niet haatte. En daarna volgt hier hoe dat eruit ziet. Bijvoorbeeld als iemand met zijn naaste gegaan is naar het bos om hout te houden, en zijn hand met de bijl wordt aangedreven om hout af te houden, en het ijzer schiet af van de steel en treft zijn naaste dat hij sterven, enzovoorts. Nou, dat is een ongelukje. En dan mag je nog, ja, ik zal het anders zeggen. Bij gelegenheid vliegt dan ook het ijzer van het hout van de steel, en dan valt het in de Jordaan. Toch? En bij gelegenheid komt het dan weer bovendrijven. Je weet waar het over gaat. Over, er moet gebouwd worden aan een ruimere woning. Een ruimer huis. Eigenlijk aan een nieuwe schepping. En bij die bouw gaat het dan wat mis. Er moet een nieuw verbond komen, want de plaats is ons hier te eng, te smal, te nauw. En dan, dan gaan ze erop uit om, enzovoort. En dan gaat er wat mis met die bijl, maar het komt toch nog goed. En dat is het, hè. Het gaat om de ruimte waarin de Heer ons zou plaatsen. Dat is onder het nieuwe verbond dus. Dat heet Rehoboth, weet u nog. Ruimten, eigenlijk meervoud. Meervoud van uitgestrektheid. Rehoboth, ruimte. Want God heeft ons in de ruimte geplaatst. Of heeft mij in de ruimte geplaatst, zegt de psalmist. Dat is die van het nieuwe verbond. Maar het gaat via die kwestie met die bijl enzovoorts. En dat is dus waar we het Nieuwe Testament tegen oplopen. De dingen gaan zoals ze gaan. Het is ook voorzegd dat het zo zou gaan. Maar het gebeurde in onwetendheid, zegt Petrus ook met nadruk. Ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt. Maar ja, kom dan tot geloof. En intussen zou men zijn toevlucht nemen tot de Vrijstad. Ik heb er snel overheen gelezen, want ik wilde niet te lang bij stilstaan. Maar we lazen zelfs, ik weet niet of u het merkte, maar we lazen zelfs dat die weg, de wegen naar die Vrijstad moesten worden aangegeven. En dat het land aan elke zijde van de Jordaan verdeeld moest worden in 3 stukken, met elk een eigen vrijstad. En dat binnen die gedeelten, binnen die provincies zal ik maar zeggen, de wegen gemarkeerd moesten worden van daar is de vrijstad. We lazen er snel overheen, maar het stond er echt, hè. Verdelen in stukken en de wegen moesten bepaald worden. Dat wil zeggen, bewegwijzend worden. Men moest de weg naar de Vrijstad kunnen vinden. Er moest er altijd dus in de praktijk 1 in de buurt zijn. Zo was dat. Maar die Vrijstad is een beeld van de gemeente. En omdat ik die schriftgedeelten bij elkaar wilde zeggen, ging ik er ook snel overheen. Maar in nummer 35 lazen we erbij dat die wet dan gold voor de beschuldigde, de doodslager, dat gold, dat hij vrij was in de Vrijstad, en daar dus moest blijven tot de dood van de hoge priester. En dat is weer een misbruikte uitdrukking, omdat, en laat hem goed tot u doordringen, de Bijbel leert nergens dat een hoge priester moest sterven. Dat is een hardnekkig misverstand. Je krijgt het er niet meer uit. Maar een hoge priester moest leven. Of zoals mijn grootvader schreef, ze werden door de dood verhinderd te blijven. Want zo staat het in Hebreeën. Dat wil zeggen, de bedoeling was dat ze niet zouden sterven. Toch? En daardoor volkomen zouden kunnen zalig maken degene die daartoe gaan. Enzovoorts. En op de Heer Jezus Christus past dat uiteraard na zijn opstanding, logischerwijze. Maar die dood van de hoge priester die dan genoemd wordt in verband met die vrijstad, dat slaat niet op het verzoeningswerk van de Heer Jezus. Dat slaat op het einde van het oude verbond. En het is ook de bedoeling dat die door de dood verhinderd wordt te blijven, om zo te zeggen. Want de bedoeling is dat door de dood een einde gemaakt wordt aan de heerschappij van de wet. En daar staat die oud-testamentische hogepriester letterlijk voor. Zie? En maar zolang dat die in stand blijft, zolang die leeft, zolang het judaïsme, ik zeg het nou maar heel simpel dan, maar zolang het judaïsme blijft bestaan, is er maar één weg voor de Jood, zal ik maar zeggen, voor de doodslager, zich te melden in de Vrijstad en daar vooral te blijven. En begrijp je goed, die hoge priester is niet in die Vrijstad, hoor. Die woont ergens anders. Bij Silo in de buurt en later bij de tempel in de buurt. Na de dagen van Salomo enzovoorts. Maar het gaat om dat hij een uitbeelding is van het judaïsme, de heerschappij van de wet. En zolang men daaraan vasthoudt, zolang dat levend is, zal ik maar zeggen, rust er een vloek op het Joodse volk. En de enige plek om daaraan te ontkomen, van Gods wegen, want daar komt die vloek vandaan, is in de Vrijstad. En dat is in de praktijk de gemeente en dat blijft zo. Totdat de Joden zelf officieel iets doen wat hen al eeuwen verboden is. Misschien wel duizenden jaren. Namelijk de naam des Heren aanroepen. Ja, serieus. Als alles verloren is, en daar gaat het naartoe natuurlijk, hè. Als alles verloren is, inclusief de idealen van het sionisme, hoewel dat waarschijnlijk niet het belangrijkste is, maar toch, dan zal men de naam des Heren aanroepen. Noodleer bidden, weet iedereen. En dat geldt in die kringen ook. En dan meldt de Heer zich, ja. Maar dan moet men eerst die wet loslaten. Daarom, ik ben allergisch voor het idee dat wij ons moeten laten onderwijzen door de Joden. Het is andersom. Zij moeten verlost worden van hun Joodse ideeën en van hun Joodse wetten enzovoort. Dat is van hun ongeloof. En niet half, niet een beetje, maar volledig. U weet toch, Petrus was bij gelegenheid maar half verlost. Staat in Galaten 1, vers 2, weet u nog. En dan zegt Paulus, toen heb ik in het openbaar, Petrus, de les gelezen. Of zoiets wat hij maar gelezen heeft dan. Maar staat er, de mantel uitgeveegd en, of wat het maar was. Terecht gewezen. Omdat Petrus onder druk van de omstandigheden zo nodig weer kosher moest gaan eten en volgens de Joodse regels enzovoorts. Heb u dat nog? Als je er één keer van verlost bent, moet je er niet naar terug. Dat je de Joden de Jood bent en de Grieken en Griek, jawel, maar als je er één keer uit bent, moet je niet de zaak weer terugdraaien. Dat is het. En dat is wat daar gebeurde. En dat was niet de bedoeling. Heb u dat nog? Dan heb ik het nog niet eens over Petrus, die eerst zijn les kreeg van de Heer zelf in zijn dromen. Bij Cornelius, Simon, de leerlooier, zo was het. Simon woonde bij Simon de leerlooier en daarna moest hij naar Cornelius, de heiden enzovoort. Die heeft een moeilijke weg moeten gaan. Het heeft nog jaren geduurd voordat hij er echt vanaf was, zal ik maar zeggen. Toch? Blijkt toch heel moeilijk te zijn, maar je moet daar niet naar terug, integendeel. Nee. Nou ja, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Uiteraard, dat wordt hen ook vergeven. En voor zover er een vloek op ligt, ja, dat had de Heer al gezegd. Maar dat zijn we al voorbij gekomen in de voorgaande verse. Vers 28, Weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want de dagen komen in welke men zeggen zal zalig zijn degene die geen kinderen hebben. Omdat dan het oordeel komt over ditzelfde Jeruzalem. En dat was een gruwelijke aangelegenheid. Hier worden er niet veel woorden aan vuil gemaakt. Maar elders wel. En buiten de Bijbel trouwens nog veel meer. Omdat we een beschrijving hebben van dat oordeel over Jeruzalem. Van de ooggetuigen van Flavius Josephus. Dat is dan inclusief dat de belegerden in Jeruzalem begonnen waren met hun eigen kinderen op te eten. Ja. Bedoel, ze gezegend die geen kinderen heeft. Dan kom je daar ook niet in terecht. Dan hoef je ook niet voor kinderen te zorgen. Dat is wat de Heer hier zegt. Zie? Dat wil zeggen, er kwam een vloek overheen. En die ligt er natuurlijk nog op. Dat kan iedereen zien dat dat zo is, lijkt mij. Ja, je moet eerlijk zijn. Je moet de waarheid willen weten. Maar dan kun je dat toch zien dat op een of andere wijze er iets mis is wat ons ontstijgt. Met betrekking tot alles wat geacht wordt Joods te zijn. Ik zeg het heel voorzichtig, maar in de loop van de gezin, er moet toch iets mee wezen? Nou, dat is die vloek die erop ligt. En hoe dat dan precies komt. Ja, het is wel niet omdat men de Heer gekruist heeft. Dat is omdat men niet in Jezus als de Messias gelooft. Dat men de opgestane Christus, de Messias, verwerpt. Dat is het probleem. En niet roepen, het zijn godsmoordenaars of zo. Dat is niet eerlijk. De Heer Jezus bidt en zegt, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen. Wij rekenen het hen ook niet aan. Maar als het goed is, dan brengen wij hen het evangelie. En wijzen ze aan waar men veilig is voor de wraak van de Goel. De bloedwreker, ja, de losser. Zie? Nou ja, Goel. Vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En dat is de trieste situatie. En niet, dat is niet alleen onder de Joden zo natuurlijk. Maar ik heb u dat al vaak genoeg verteld, neem ik aan. Het Joodse volk functioneert nou eenmaal als voorbeeld van waar religie een mens brengt. Waar wetten, geboden, inzettingen, regels, dat is wat religie is. Wat dat met de mens doet. Het verblindt hem namelijk en het sluit zijn ogen voor de waarheid. En dat maakt waarheid dan weer tot een omstreden begrip. En roept de vraag op of waarheid eigenlijk wel een nuttig ding is voor de mens in het algemeen. Enzovoort. Omdat het strijdig is met de wet en met de werking daarvan. Het zijn de twee bomen uit de hof, weet u nog? En dan staat er ook nog meteen achter, om een of andere reden ook nog in hetzelfde vers staat er. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. Nou kan je dat ook niet korter zeggen, denk ik. Maar het gevolg is dat het er dus toch wel staat. En daarmee wordt dit detail vermeld bij alle, of door alle, of in alle evangeliën, dat wil zeggen Matthäus tot en met Johannes. Ja, staat er allemaal. Zij verdeelden zijn klederen, het lot werpende, opdat, dit is Matthäus 27, vers 35, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben dat lot over mijn kleding geworpen. En Marcus in Marcus 15, vers 24. Als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelfde, wat een ieder wegnemen zal. Hier in Lucas is de kortste, verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En dan in het Johannesevangelie. Dat is Johannes 19, vers 23. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel, en de rok. De rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zal. Opdat de schrift vervuld worden die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En dat is dus de uitgebreidste versie, notabene, in het Johannesevangelie. Wat voor belangrijks is daar eigenlijk aan? We hadden andere vragen. Toch? Aan hoe de Heer dat dan had aan dat kruis. En hoe je dan zit daar dan hangt en ook nog kunt spreken. Af en toe iemand kunt aanspreken enzovoort. En dan toch nog betrekkelijk snel overlijden en dat soort dingen weer. En wat hij daarbij allemaal voor gedachten gehad heeft. En weet ik niet. Ik heb ook moeite met daarover te spreken, maar in de Bijbel lees ik er ook niks over. Dan lees ik iets onbenulligs als, zijn klederen. Nou, dat is wat laatste waar wij ons zorgen over gemaakt hebben. Over zijn klederen, toch? Het is dat nu nog verteld wordt dat hij, wat een rok genoemd wordt, dat dat dan toch wel een bijzonder kostbaar stuk geweest moet zijn. Ja, maar als hij niet verteld wordt, hadden we dat ook niet geweten en er ook geen zorgen over gehad, toch? Dat zijn zo van die dingen. Ik vind dat mooi eigenlijk. Waarom staat het? Vier keer. En bij twee van de vier keer, als ik het goed geteld heb tenminste, staat erbij dat daarmee vervuld is geworden het woord van de profeet. Of zoiets, het is gewoon Psalm 22. En hoe belangrijk is het eigenlijk dat notabene de psalmist, 1000 jaar tevoren of zoiets, in detail vermeld over kleding. En dan hebben wij dus ook nog de vraag, heeft de psalmist dat nou over zichzelf? Of wat is dat eigenlijk voor iets? En dan is het antwoord, hij wordt hier ook genoemd de profeet. De profeet heeft gezegd, staat in Matthäus, hè? Heb ik u gelezen. Hè? Het is een profeet. Dus met andere woorden, gaat het toch over de toekomst. Maar heeft de profeet dan niks belangrijkers te profeteren dan iets over ze hebben mijn klederen verdeeld en het lot geworpen over mijn gewaad, zonder erbij te vermelden overigens waar dan het spul gebleven is. Ja, ik zeg het natuurlijk wat ongelukkig, maar dat wil je dan toch weten, dat staat er dan weer niet bij. Waar gaat dit dan over? Nou ja. Heb je meegeteld? We hebben uiteindelijk gelezen, het waren vier krijgsknechten, want het spul werd in vieren verdeeld. Dan heb je ook de vraag, hoeveel klederen waren dat dan eigenlijk? Omdat je dat in vieren kunt verdelen en dat je daar dan nog belangstelling voor hebt. Voor wat er dan overblijft als je het in vieren deelt. En dan heb je altijd nog de rok. Maar goed, maar het wordt dan gezegd, zijn klederen werden verdeeld in vier. En dan had je nog de rok. En u wordt geacht daarin toch de redelijk bekende verhouding 4-1 te herkennen. Maar die had u al eerder kunnen herkennen. Want wij hadden het kruis. En dat is de vier. Met daaraan genageld de vijf. Dat wil zeggen, dat was de Heer zelf. We hebben die nog. die eenheid. De vier staat voor de dood. Het kruis is een beeld van de dood. Staat voor de vergankelijkheid. Eigenlijk dat wat voorbij gaat. Per definitie dus ook inderdaad deze oude schepping. Maar de vijf is dan voorbij. De vijf staat voor de geestelijke dingen. De dingen die men niet ziet. Waarvan bij gelegenheid staat. De dingen die men ziet zijn tijdelijk. Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Maar die laatste categorie kennen we als de vijf. Zoals we kennen David. Dat was de psalmist. Van Psalm 22, voor zover wij weten. En die raapte uit de beek 5 steentjes, weet u nog. En dan kun je als, met een beetje wiskundige onderwijs, zal ik maar zeggen, kom je dan tot de conclusie dat dat alleen zin gehad heeft als hij inderdaad het 5e steentje gebruikt heeft. Nou, anders had hij er net zo goed 1 kunnen oprapen. Of niet dan? En als hij dan toch een profeet was en dat toch ervan uitgegaan moet worden dat de Heer dat steentje wel zou geleiden zodanig dat de Filistijn naar de Filistijnen zou gaan enzovoorts. Ja, dan had het waarschijnlijk genoeg geweest. Maar er staat 5 steentjes uit de beek. En daarna schoot hij in 1 keer raak. Dus we weten nou nog niet wat hij met die 4 gedaan heeft. Maar die 5e weten we wat ermee gebeurd is. Toch? Daarmee werd degene die het geweld des doods had overwonnen. Ik citeer maar even wat uit Hebreeën 2. Maar u begrijpt hem toch hopelijk. Dat is wat die 5 doet. En met aan het kruis vind je dezelfde verhoudingen terug. Het kruis als de 4. En de Heer is de 5e. Maar als goed is zien wij die niet. Ja, dat moet ik dan zeggen, behalve als we Rooms zijn. Maar wij hebben een leeg kruis, zo hoort het ook. Maar niettemin, die 5e, die leeft. Alleen, die maakt deel uit van de geestelijke dingen. Wij kennen hem daarom ook als de Heilige Geest. Het is Christus, de opgestane, waarvan gezegd wordt, die is hier niet. Ja, dan moet je eerst een hoofdstuk verder, maar die is hier niet. Die is opgestaan. Dat is de verhouding 4 en 1. En dan komen we bij die kleding. Dan hebben we 4. Er staat uitgebreid vermeld. Het is volstrekt onbenullig. Maar we krijgen dezelfde verhoudingen terug. We vinden 4 delen bij 4 krijgsknechten. Dus we weten wat ermee gebeurd is. Zijn 4 delen zijn met die 4 krijgsknechten meegegaan. Maar de vraag is, wat is er met die rok gebeurd? Want niemand vraagt wie zijn die 4 en waar is het heen gegaan. Maar die rok die speciaal nog vermeld wordt. Nee, niet een veelvervige rok. Daar moet je dan toch even aan denken, toch? Hè? En ook niet één waarvan een slip was afgesneden. Door Samuel of door David, zal ik maar zeggen. Zo van, zo zal het koninkrijk van u weggenomen worden. Die kent u toch? Ja. Nee, deze rok was uit 1 stuk geweven. En vergis je niet, als het over kleding gaat, dan gaat het over klerenmakende man heet dat. Het gaat over de uitwendige positie. Daarom krijgen wij straks allemaal witte klederen enzovoorts. En daarom was er een kledingvoorschrift voor alle priesters die daarmee herkenbaar waren, vooral aan het linnen. En geen wol, want dat mocht niet. En dan had je de hoge priester, had nog een speciale outfit. Nou, die was voor door de week, die speciale. Want voor zijn ene specifieke eigen job was die van grote verzoendag. En dan was die gewoon weer in het wit, hè? Dat weet u toch. Hè? Maar het gaat er maar om dat dat iets speciaals was. Dat uitwendig stelt iets voor. En die koningsmantel, daar hebben we het ook al over gehad, die men hem omhing. Weet je nog, die purperen mantel enzovoort. Natuurlijk staat het ergens voor. En deze uit 1 stuk geweven rok ook. Er bestaat trouwens een historische discussie over de vraag wat je eronder verstaan moet. En de vraag of zoiets wel gemaakt kan worden. En men heeft mij verzekerd dat het gemaakt kan worden, maar het is haast niet te doen. Maar men heeft het gedaan en het schijnt te kunnen. Iets te weven met mouwen en alles eraan uit één stuk. Dat is tamelijk ingewikkeld, lijkt mij. Maar ja, ik vind een breiwerkje vind ik ook al moeilijk genoeg. Dus, zomaar. Ja, maar het schijnt dus erg ingewikkeld te zijn om het te maken. Maar het schijnt dan ook weer erg mooi te zijn. Seamless. Dat wil zeggen zonder naden. Het moet u toch, het moet ons herinneren aan wat er gezegd wordt over het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Terwijl ik het zeg, denk ik aan de menorah, de gouden kandelaar. Ik meen, ik heb die schriftplaatsen niet bij de hand hoor, maar ik meen dat van beide gezegd wordt dat ze uit één stuk goud werden gemaakt.
Eén talent. Goud.
Dat ene talent was van de kandelaar, denk ik, van de menorah. En van de Ark des Verbonds weet ik niet, maar er staat wel degelijk uit één stuk gedreven, gesmeed. Hoewel ik daaruit, nou ja, hoewel ik daarin dan toch nog wel de ruimte zie dat men begint met dat ene stuk en het daarna toch deelt en ze apart bewerkt en daarna weer aan elkaar zet. Vooruit. Maar misschien hoeft dat niet, maar ik ben geen goudsmid, dus ik weet het niet. Ik weet alleen dat goud een heel zacht materiaal is. Betrekkelijk makkelijk te verwerken, maar om nou zo'n hele deksel te maken over toch een grote kist en dan ook nog met die geribiem eruit. Hoewel, dat kunnen zulke kleine geribiempjes geweest zijn, want er staat niet bij hoe groot ze waren. Oké, er staat overdekkende. Jawel, maar het hele ding is een deksel. Dus vooruit maar weer. Dat weten wij niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat je begint met één klomp. Dit is het. En hier maken we het van. En daarna neem je de stukken apart. Weet ik veel. Maar het doet niks af aan dat wat er staat. Het wordt gemaakt uit één geheel. En dat was zo. Maar u wordt geacht bij de Ark des Verbonds ook even te denken aan. Je hebt die kist met zijn vier zijden waar je tegenaan kijkt. En de andere zijde die je kunt zien is die vijf. Die ligt er bovenop. Dat is het deksel. Aan de bodem ga ik voorbij omdat je die niet ziet. Heb je dat nog? Bovendien, van al dit soort meubelstukken van de tabernakel staat dat ze vier hoeken hebben. En soms hebben ze vier horens op de hoeken enzovoort. Dus het blijft vier. Maar daar, Ark des Verbonds komt daarover. Het deksel, dat is dan die één. En het deksel van de Ark des Verbonds is de uitbeelding van Christus als de Zoon Gods. Of althans als gezeten in de hemel, als de openbaring van Gods heerlijkheid enzovoorts. Daarom was het één stuk massief goud. Dit in tegenstelling tot de kist zelf, de Ark zelf, die was van hout. De woorden lijken niet Nederlands op elkaar, maar dat is een enorm verschil. Die was van hout, zit in hout. Alleen kon je daar niks meer van zien, omdat het overtrokken was met goud. En dat is een uitbeelding dus van dood en opstanding. Heb je dat? Dat is de aardse kant. Dat is de zoon des mensen, om het dan maar eenvoudig voor te stellen. Zijn dood en opstanding. Maar daarna zijn hemelse positie, uitgedrukt en niet alleen in het ene deksel, kafar, en daarmee de verzoening, want dat is hetzelfde woord. Maar uitgedrukt ook door de heerlijkheid van de cherubim daarop. En als u mij vraagt, dat waren er ook vier. Heb ik u vorige keer gezegd, geloof ik. Ik weet niet meer. Oh, dat ging over de gekruisigden, geloof ik. Hè? Maar goed. Als u mij vraagt, ja, de vier cherubim. Twee aan deze zijde en aan gene zijde. En als je dan niet weet of het er twee zijn, elk aan één kant, of twee aan de ene kant en twee aan de andere kant. Als je dat niet zeker weet, dan zeg ik, dan moet je de statistiek opmaken. Als er cherubim in de Bijbel voorkomen en ze worden geteld, hoeveel zijn het er dan? Nou, alle andere gelegenheden die ik ken, als ze geteld worden, zijn het er vier. Dus dat geeft dan statistisch de doorslag, zijn er dan dus vier. En dat komt goed overeen met de klassieke, conventionele christelijke symboliek, ontleend aan de Bijbel. De vier dieren als uitbeelding van de vier evangelisten en daarmee van de vier verschillende hoedanigheden waaronder Christus ons wordt voorgesteld. En daar houd ik het dus maar op. Ze zijn uitdrukking van de heerlijkheid van Christus. Dat zegt de Bijbel sowieso. De cherubijnen der heerlijkheid heet het in Hebreeën 9. In verband met de Ark des Verbonds. Dus je komt toch bij die vier uit. Maar het is het ene deksel. Het is hetzelfde verhaal. Die verhouding 4-1. Zie je? Er zullen nog wel meer zijn. Oh ja, natuurlijk. Sprekend over de tabernakel heb je die staande berderen, die staande planken, hè? Die staande berderen, die worden met elkaar verbonden door vier, staat er, roeden, die door die ringen gestoken die in de buitenkant erop zitten, zal ik maar zeggen. En de vijfde roede, die zit niet aan de buitenkant erop, maar die gaat dwars door de berderen heen, staat er. Doorschietende, in de Statenvertaling. Ja. Met andere woorden, die zie je niet. Maar als je de vier buitenste weghaalt, blijft het zaakje toch nog gewoon staan, want die vijfde zit er nog in. En dat is het verhaal. Precies dezelfde verhouding krijg je dan. Nou ja, waar die vier gebleven zijn, die vier soldaten met die vier delen van de kleding, van de uitwendige dingen met betrekking tot de zaligheid en het nieuwe verbond, de messiaanse zegeningen. Nou, naar de vier hoeken der aarde, denk ik gewoon. Toch? En die rok uit één stuk geweven, dat is meer, gaat meer over hemelse dingen vanzelfsprekend, lijkt mij, voor het hogere. Het is ook de vier hoeken van de piramide. Het vierkante grondvlak van de piramide. En dan heb je nog één hoek, maar die is boven. Dat is de top van het bouwwerk. En waar die rok gebleven is. Nou ja, u weet hoe dat gaat, hè? Die zoeken we dus op. En die heeft men in de tijd gelokaliseerd. En die bevindt zich dan in Trier, letterlijk. Maar ja, dat die ergens onder de Kelto-Anglo-Saxen terecht is gekomen, dat lijkt mij wel voor de hand te liggen. En of wij weten het niet, of het zal wel zo zijn, want dit is de enige die wij kennen, eigenlijk. Ik bedoel, er is veel gefantaseerd. Er zijn historische romans geschreven over het een en ander van wat we hier in de Bijbel lezen. Daar is ruimte zat voor, omdat de Bijbel maar heel sumier is in wat er eigenlijk zich heeft afgespeeld. Dus het is heerlijk voor een schrijver om de gaten ertussenin op te vullen naar believen. Maar voor wat die rok betreft stelt men de vraag, waar zou die terechtgekomen zijn? En het enige antwoord dat er is in Trier. Bij de Trevieren, want zo heette die Keltische stam. En Trier was een zeer belangrijke stad, een kolonie bovendien, geloof ik. Weet ik niet eens zeker, maar een belangrijke stad in het bestuur van het Romeinse Rijk. Kom je vanzelf achter als je naar Trier gaat. Kun je de zwarte, hoe heet dat ding ook weer? De Zwarte Poort, de Porta Negra. Daar mag je neger nog wel zeggen, maar het is de Zwarte Poort. Ja, Porta Negra, kun je nog gaan bekijken enzovoort. Maar daar wordt hier ook bewaakt, ja. Of het een mens, dat heb ik niet gezegd, want dat weet ik nooit 100% zulke dingen. Maar ik moet u zeggen dat men nergens anders een alternatief biedt. Dus ja, dat is één. En het andere is, nou ja, het is goed gedocumenteerd. zou zeggen, kom eens langs, zeg ik dan altijd. Dan zorg ik dat ik niet thuis ben, maar dan leg ik het boek klaar. Nou ja, ik maak er wel grappen over, want ik zit er allemaal niet op te wachten. Maar ja, het is wel zo, het is een dikke pil. Ik overdrijf niet hoor, zo'n heel dik boek. Ik heb verdrongen wat ik ervoor betaald heb, maar het was schandalig duur. Maar ik denk, ik wil het hebben, ik moet het nakijken. En dan is de hele geschiedenis in van die rok die ze daar hebben. Wat er in de loop der tijd mee gebeurd is, waar het vandaan komt enzovoort. Het is zeer goed gedocumenteerd, ik heb daar niet veel twijfel over. Maar doe maar. En waarom het is, het gaat om waar de zaligheid terechtgekomen is. Heb je dat nog? Mijn ogen hebben nu zaligheid aanschouwd. Wat las onze broeder straks in inleidende woorden uit Handelingen 13? Ja, aan de einden der aarde. Onder de heidenen. Nou ja, in na omzwervingen wordt het dus bewaard. En eens in de zoveel jaar tentoongesteld. Wat die rok betreft dan. En of het hem echt is, och, dat maakt me helemaal niks uit. Het idee blijft in ieder geval bewaard. Dat is hetzelfde als van die Coronation Stone in Engeland. Of het diezelfde steen is. We zeggen, jongens, dat maakt mij helemaal niks uit. Het verhaal alleen al, dat is mij voldoende. En misschien is die steen onderweg helemaal uit elkaar gevallen. En hebben ze toen gauw uit de plaatselijke bergen een andere steen gehakt enzovoort. En ervoor in de plaats gezet of zo. Of misschien is hij gestolen door studenten uit Schotland. En wanneer was dat ook alweer? En dan maken ze gauw een ander ergens van. Wat maakt mij dat uit? En zelfs als het helemaal niet letterlijk gebeurd is, dan nog. Het gaat erom waar het een uitbeelding van is en of dat gebeurd is. En daar heb ik geen twijfel over. Zie? En ook niet met betrekking tot die rok. Waar de zaligheid naartoe gegaan is. Ja, naar Efraïm. Naar de andere stammen van Israël. Heb je dat nog? En de trivieren horen eigenlijk bij de Belgische stammen. En de Belgische stammen zijn van Benjamin. Ja, het zijn afstammelingen van Belech. En het zijn Belgische stammen. Men lezen Julius Caesar over de Gallische oorlogen. Het zijn Belgische stammen, van oudsher. Stammen van Belech, of Bela, Belech. Met die AI in aan het eind is dat. En die stammen van Benjamin. En waar is de zaligheid ook? Was de beker van Jozef terechtgekomen ook alweer? Ja. Hij wist het niet, maar het is bij Benjamin. Dus ja, er zijn nogal wat indicaties in die richting. Maar die staan niet in het boek wat ik net zei. Nee. Het is geen Bijbelstudie. Maar niettemin documentatie van het een en ander. En zoals gezegd, het is belangrijk genoeg blijkbaar dat alle vier dit vermelden. En dat het ontleed is aan de psalm. Heb je hetzelfde verhaal? Het staat één keer in de psalm. Het wordt vier keer vermeld in het Nieuwe Testament. Dan heb je nog een keer diezelfde verhouding. Je kan er niet omheen. Ergens in de wereld. Het ging alle hoeken. De aarde, om zo te zeggen, alle windrichtingen op. De zaligheid als zodanig. Maar op een bepaalde plek wordt het centraal bewaard. Die uitspraak over zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad is uit Psalm 22, vers 19. En dat is dan de zogenaamde lijdenspsalm bij uitstek. Voorafgaand aan Psalm 23. Want via Psalm 23 zijn we bij de opstanding. Wordt ook slecht begrepen, heb ik gezien. Want Psalm 23 leest in vers 4. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods. Ik zal geen kwaad vrezen. Ik zeg altijd laconiek, ja, als je dan toch al dood bent. Wat voor kwaad heb je dan eigenlijk nog te vrezen? Hè? Dat is mijn antwoord. Dat je er niet meer uitkomt. Toch? Dat is claustrofobie. Bij uitstek. Maar goed, dat je er niet meer uitkomt. Maar in de benijmde versie moesten wij zingen, geloof ik, al ging ik een dool van diepe duisternis. En daar is het begrip dood uitverdwenen. En zo wordt de psalm ook dikwijls toegepast dan. Hè? Ten onrechte, want het gaat juist over de opstanding uit de dood. Die leidt tot de situatie die hier beschreven wordt. Over nederliggen in grazige weiden en stille wateren. En gerichte tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartij dus. Enzovoorts. En dan al de dagen mijns levens. En dat zijn er nogal veel aan het eind van de psalm. Want het gaat uiteraard over eeuwig leven daar. Maar het volgt op psalm 22... En dat is de beroemde psalm die dan min of meer begint met... mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En traditioneel wordt hier gestopt. En dat is jammer eigenlijk, want wij moeten verder doorlezen. Waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Zo van, gij hebt mij verlaten. En dan vragen wij, hoezo heeft God hem verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing. Dat wil zeggen, die verlossing komt nog niet. Maar hier wordt al geïmpliceerd dat die verlossing wel degelijk komen gaat. Wel het idee van, er moet een verlossing komen, maar het is het nog niet. En dat is de strekking van deze woorden. En het probleem is dat natuurlijk... uitgebreid, oeverloos wellicht, gefilosofeerd is over het begrip Godverlatenheid. Hij heeft er zelfstandig naam van gemaakt en daarmee groter gemaakt, feitelijk, dan het is. Want men komt daarbij tot ideeën die volstrekt in strijd zijn met enige andere schriftplaatsen, als bijvoorbeeld die van Jesaja 53, die van het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, enzovoort. En als dan de Heere Jezus dit werk, want zo noemen we dat, gedaan heeft, ten dienste van zijn vader, zoals zij het zelf noemt. Hoezo zou die vader zich daar dan van afgewend hebben? Dat strookt helemaal niet met elkaar. Integendeel. De uitdrukking dus, waarom hebt gij mij verlaten, heeft de strekking van, hoe lang hebt gij mij verlaten? Hoe ver hebt gij mij verlaten? Vergis u niet, dat zijn allemaal volstrekt legitieme opties. En alternatieven voor wat vertaald is met wanneer. Het is verre zijnde van verlossing. Maar die verlossing komt wel dichterbij. En dat blijkt ook uit de psalm. En zelfs als je in de psalm niks messiaans wil lezen en het houdt op, maar het is een psalm van David en het is autobiografisch, dan moeten we vaststellen dat David toch ook altijd verlost is geworden. Sterker nog, er zijn nogal wat psalmen van David die dat uitgebreid bespreken. En deze eigenlijk ook, alleen het duurt wat lang voordat je daar dan bent. Het is aan het einde van de psalm, hè? Het slot van de psalm. Maar wat beschreven wordt, is inderdaad het lijden van de Heer Jezus aan het kruis. En dit is de uitspraak uit vers 19, is niet de enige die geciteerd wordt in het Nieuwe Testament. Want ook wordt geciteerd vers 8 bijvoorbeeld. Allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit, zij schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpe, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Indien gij Gods zoon zijt, was de uitdrukking, kom af van het kruis, hè? En zo verder. En dat geldt ook voor iets als... Ik ben even aan het zoeken, want ik lees die psalm ook niet elke dag. Vanaf vers 14, ze hebben hun mond tegen mij opengesperd als van een verscheurende en brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water en al mijn beenderen hebben zich vaneen gescheiden. Er is altijd wel iemand die komt uitleggen dat dat letterlijk ook gebeurt in het geval van een kruisiging. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En de Heer zei, mij dorst, weet je nog? Nou ja, en zo verder. Waarna het gebed is om opstanding uit de dood, al wordt de dood dan toch voorgesteld via metaforen in vers 21. Nee, vers 20 eerst. Maar gij, Heere, wees niet verre. Dat grijpt terug op verre zijnde van mijn verlossing uit vers 2. Vers 20, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. De sterkte is een synoniem voor Elohim, voor God. Want Eloha, Elo, El, dat is een woord dat in essentie betekent kracht. Iets wat zeer krachtig is. En dat is de Heere dus in dit geval. Red mij, haast u tot mijn hulp. Die verlossing dus uit vers 2. Red mijn ziel van het zwaard, een beeld van de dood. Red mijn eenzame, eigenlijk enig geborene, maar toen maar. Van het geweld des honds. En de hond is ook een beeld van de dood. Al was het maar de helle hond van de Grieken. Verlos mij uit des leven muil. Leven muil, dat kan je nog bij Daniel navragen dan. Hè? Hoe dat zit, dat is de dood. En verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Een eenhoornen, dat weet u, die bestaan niet. Ik weet ook niet hoe men bij die vertaling ooit gekomen is. Want... voor zover mij bekend, het woord riem, dat is wat er staat, is de aanduiding van wat wij kennen officieel als de oeros. Dat is een ontzettend groot rund. Is uitgestorven, heeft men mij verzekerd. Maar goed. Maar het is alle vier een beeld van de dood. En dan vervolgt het met, zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen en in het midden der gemeente zal ik u prijzen, et cetera. Dat zijn woorden die we in talloze psalmen verder tegenkomen. Maar hier vinden we dit dus details vermeld die betrekking hebben op wat in het Nieuwe Testament gebeurt. Dat wil zeggen op de kruisiging van de Heer Jezus. Maar het leidt niet alleen tot zijn verlossing uit de dood, maar er staat ook... uiteindelijk, vers 28, alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren en alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden, want het koninkrijk is des Heeren en hij heerst onder de heidenen en zo verder. Nou ja, en ik bedoel letterlijk en zo verder, want het gaat vervolgens over de heerlijkheid van het koninkrijk van Christus in zijn opstanding dus. En vervolgens in zijn wederkomst. Terug naar Lucas 23 zijn wij inderdaad ineens weer bij Psalm 22, want er staat in het volgende vers, vers 35 van Lucas 23, het volk stond en zag het aan. Stond het aan te kijken, betekent dat. En ook de oversten met hem beschimpten hem, zeggen de anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. Nou, dat is ongeveer wat wij zojuist ook lazen in Psalm 22. En ook de krijgsknechten komende bespotten hem en brachten hem edik. Elders zeiden dan dat hij zegt mij dorst. En toen gaven zij hem edik te drinken, weet u nog? Dat wordt geacht zure wijn te zijn. Bedorven, eigenlijk. Maar goed. En zij zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf. Het blijft de verwijzing naar koningschap. En ook in het volgende vers. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. In drie talen, notabene. Deze is de koning der Joden. Vermeld ook door de andere evangelisten. Min of meer letterlijk Jezus koning der Joden of gewoon koning der Joden. Maar wat het maar was. En dan staat er ook nog bij gelegenheid geloof ik. Ik dacht dat het in het Johannesevangelie was. Dat dit opschrift dan lazen velen van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruist werd was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus, schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. En toen zei Pilatus, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. En daar hebben wij het Pilatus-syndroom aan overgehouden. Kent u dat, het Pilatus-syndroom? Geen schrijvers in de zaal vandaag. Dat is de... Ja, zo heet dat. Zoek het maar op. Zo heet dat. Dat is het idee van wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Dat is de auteur die zegt, dit heb ik opgeschreven en dat verander ik niet. Daar gaan we niet meer aan klungelen enzovoort. Moet een keer afstaan en hier blijft het bij. Je moet ook wel, want anders blijf je eraan aan werken. Op een gegeven moment moet je dat loslaten. Zie? Het Pilatus-syndroom. Bekend om bij de, vanwege de auteursrechten en al dat soort zaken meer. Want dan verandert iemand er weer wat aan. En dan is de vraag, wie kan daar nou rechten op laten gelden enzovoorts. Maar het is een bekend begrip hoor. De koning der Joden. Demonstratief. Ook zonder de verhalen omheen, want daar gaat het om. Als je het plaatje voor je ziet... Ja, bij wijze van spreken, maar doe maar. Dan zie je daar dus dat dat met dat koninkrijk der Joden niks wordt. De Joden zelf hebben hem overgeleverd in de handen der onrechtvaardigen om gekruist te worden. Met dank aan Handelingen 2. En dus komt er niks van terecht. Zie? En dan het verrassende is... Wat er daarna weer volgt, want die versen zijn allemaal aan elkaar gekoppeld op een of andere manier. Want dan staat er een der kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Die woorden blazen we ook reeds in vers 35, maar dan uit een andere mond. Bij de andere evangelisten lezen we ook dat de kwaaddoeners zelf, in meervoud, dit zeiden. Echter hier in Lucas 23, en dat is alleen maar hier, staat er dan dat het een is die dit roept. En dat de ander daar commentaar op levert en zegt, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Je bent er zelf precies een eraan toe. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mij dan als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat is natuurlijk een verrassende uitspraak, omdat we net vaststelden dat dit beeld... ons vertelt dat er van dat koninkrijk dus echt niks terecht gaat komen. Want dit is het definitieve einde van de koning. Heb u dat nog? Het enige alternatief is natuurlijk dat deze man dus wel degelijk wist hoe het met Jezus voorstond. En hoe dat zat met dat koninkrijk enzovoort. Dat is verrassend genoeg. Maar nog verrassender is dat natuurlijk, althans voor theologen, dat dit komt uit de mond van iemand die hier de doodstraf krijgt uitgemeten. Kan dat zomaar? Dat zo'n misdadiger zomaar? Ja, dat kan. Dus de mens is een raar wezen, maar dat kan, ja. Het mag dan als misdadiger beschouwd worden, ook door zichzelf. Maar gelovig is hij ook. Dat kan, het zijn twee verschillende dingen. Het is tegenstrijdigheden in het leven en het denken van de mens. Maar dat is nou net wat er met de mens mis is. Dat in de ene kant de waarheid kan accepteren, aan de andere kant kan handelen daartegenin. Hoe dat komt, zegt Paulus, nou, dat doe ik niet. Dat doet de zonde die in mij woont. Zoiets. Ja. Het komt vaker in de Bijbel voor, hoor. Dus doe maar. En dat niet alleen. Hij zegt, gedenk mij als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Had hij dan gedacht dat dat koninkrijk daar ergens in de Hades, hel, in het dodenrijk zou zijn? Of had hij dan gedacht dat het koninkrijk in de hemel zou zijn? Deze laatste is wel, deze opvatting is wel wijdverbreid. Ik zal u dat wel eerder gezegd hebben. In het algemeen, in Calvinistische kring, verwijt men de discipelen dat ze tot en met deze gebeurtenissen, zoiets als tot in Handelingen 2 of zo, maar tot en met Handelingen 1, een veel te lage dunk hadden van het koninkrijk, omdat zij dachten dat het een fysiek aards stoffelijk koninkrijk zou zijn. En u weet dat je als Calvinist niet geacht wordt te geloven in een aards koninkrijk van Christus. Toch? En deze man, deze misdadiger dan, die had het helemaal goed. Want die verwachtte dus een koninkrijk in de hemel. Een hemels koninkrijk. Je loopt daarna wel tegen het probleem op dat de Heer zei, als antwoord op, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, toen zei hij, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het paradijs is niet noodzakelijk de hemel. Waar ging de Heer naartoe? Doet het trouwens niet toe. Waar ging de Heer naartoe? Naar het dodenrijk. Hoeveel schriftplaatsen wil u hebben? Die zijn er vele. Met name al in de psalmen natuurlijk. Toch? Daar ging hij naartoe. En daar ging trouwens ook deze misdadiger naartoe. Dus te zeggen dat hij geloofde in een hemels koninkrijk, dat is ook compleet voorbarig. Dat is ook niet wat er staat. Dan blijft dus alleen maar over dat de man geloofde in de opstanding van Jezus. Om alsnog, als de opgestane, op aarde zijn koninkrijk te openbaren. En dat is een volstrekt Bijbelse gedachte, ontleend aan de Oud-Testamentische profetieën. En de betekenis, de inhoud daarvan, is heus niet veranderd. Vandaar dat de Heer alsnog zal verschijnen als de opgestane in zijn gelijksoortige omstandigheden, namelijk onder vertoning van zijn, laten we zeggen, vele gewisse kentekenen. Dat is Handelingen 1. Onder vertoning van zijn littekens bedoel ik dus. Toch? Want dat is wat Althans, Zacharia 13 aankondigt hoe dat zal gaan in de toekomst. En dan verschijnt hij dus als de opgestane wisselwrachtig om op aarde zijn koninkrijk te vestigen. Begrijp je wel? Maar dat heeft men in traditioneel kerkelijke kring weggeschoven, omdat men de kerk zelf daarvoor in de plaats heeft gezet en het hele verhaal verplaatst heeft naar de hemel, inclusief de troon van zijn vader David. Want de officiële lezing is dan: God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En aangezien hij een troon heeft in de hemel en hij van David afstamt, is dat dus de troon van zijn vader David. Dus de officiële leer. Maar het slaat nergens op natuurlijk. Want de troon in de hemel is de troon van zijn hemelse vader. Zo staat het ook zwart op wit in Openbaring. En de troon van David is die in Jeruzalem. En er zijn talloze profetieën die zeggen dat Jeruzalem hersteld zal worden, bewoond zal worden. En dat de Heer, de koning, de Messias, de herder, de losser Israëls, daar zou wonen enzovoorts. Dus ja, het gaat toch letterlijk gebeuren. Waar heeft de man het dus over? Aan de ene kant, het blijkt dat die man een gelovige was. En het antwoord van de Heer zich is: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En wat is dat paradijs? En dat levert het enige probleem op dat wij kennen. Dat is namelijk, dat vind je hier trouwens in Statenvertaling, in de mijne althans ook, omdat daar paradijs geschreven is met één hoofdletter. En dat is één misverstand. Want paradijs, paradis, is een zelfstandig naamwoord. Daarom zou het nog wel ook wel een eigen naam kunnen zijn. Want artis schrijf je met een hoofdletter als het over de dierentuin gaat. Maar het is gewoon het woord voor kunst, hè? Artis. Nou goed. Maar paradijs, dat hele woord kennen wij verder niet uit de Bijbel eigenlijk. En waar wij het gebruiken in een min of meer Bijbels verband, is het een term ter aanduiding van de hof van Adam en Eva. Maar daar vind je nergens de term paradijs vermeld. Echt helemaal nooit. Want paradijs, dat is via het Latijn tot ons gekomen. Het is eigenlijk het Hebreeuwse woord parat. Parat, met een D aan het einde, dus een dalet. Parat. En dat woord betekent zoveel als één hof. Een specifieke tuin. En niet zomaar één hof. Want dan heb je het woord gan. Voor de hof van Eden. Maar het is een koninklijke hof. Een koninklijk landgoed. Nou weet ik uit mijn hoofd niet, maar in mijn aantekeningen staat het ook in deze niet in ieder geval. Maar in het Oude Testament komt het voor als gesproken wordt over een hof die Salomo had. En parat en paradijs dus, via enige vertalingen, is de aanduiding van een koninklijke hof, een koninklijke tuin, een koninklijk landgoed of wat het maar wezen mag. Dat is het. En dan valt het hier ook op zijn plek. Eerst omdat het gaat over uw koninkrijk, de koning der Joden, uw koninkrijk, en een koning hoort een hof te hebben. Tot vandaag. Is dat zo? Maar daarnaast krijgen we het verschijnsel dat het begrip paradijs, hof, koninklijk hof, ook gebruikt wordt in een, laat ik zeggen, bovennatuurlijke toepassing. Dat is dat het woord paradijs gebruikt wordt binnen het Jodendom, binnen de Joodse traditie, die dus toch voortkomt uit het Oude Testament en uit het Hebreeuws, wordt de term paradijs, paradijs, gebruikt ter aanduiding van wat wij dan maar populair noemen de goede kant van het dodenrijk. Wij kennen het als de schoot Abrahams. Dus klassiek. Nou, ja, niet alleen omdat we het in de Bijbel tegenkomen, maar ook buiten de Bijbel. Dat nou eenmaal het hiernamaals, dat is het dodenrijk hoor, het hiernamaals. Als men het heeft over het hiernamaals, is het dodenrijk. Dat het hiernamaals verdeeld is in twee categorieën. Één voor de goede en één voor de kwaaie. En dat als je daar je aanmeldt, zal ik maar zeggen, omdat je de schepen achter je verbrand hebt of wat het maar was, maar je komt daarbij aan bij de poort van het hiernamaals of zoiets, dan is daar iemand die dan zorgt dat je of links of rechts gaat. De gedachte is geïmporteerd door de Romeinen. Die hadden sowieso de Griekse filosofie en cultuur al overgenomen. Dus dat toen het christelijk werd, hoefde er niet veel veranderd te worden. Die hebben het nog steeds over dat je bij de hemelpoort komt. En dat is Petrus en die wijst dan of je erin of uit gaat of wat dan ook maar, toch? Maar ja, maar klassiek is het idee, je komt in het dodenrijk aan en dan moet je of links of rechts, wat het maar is. Bij die man met die hond, die helhond. Nou ja. En in de Bijbel kom je het tegen als de rijke man en de arme Lazarus. En wat die arme Lazarus komt dus in wat daar genoemd wordt de schoot Abrahams. Dat wil gewoon zeggen onder de bescherming, onder de supervisie, onder de leiding, onder het mentorschap van Abraham. Als kennelijk wat beschouwd wordt als de belangrijkste oud-testamentische gelovige. In ieder geval voor ons is hij dat. Vanwege Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Abraham de vader alle gelovigen, zegt het Nieuwe Testament. Die is gestorven en die is in het dodenrijk. En zijn omgeving, zijn schoot, heet dus in Joodse kringen paradijs. Een hof. En je schrijft het niet met hoofdletters. Het is een zelfstandig naamwoord. Je moet het toch op een of andere wijze benoemen. En de Heer gebruikt die term ook. En hij zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is het. Dan hebben we aan de andere kant, maar dat is echt helemaal de andere kant, hebben wij 2 Korinthe hoofdstuk 11, meen ik. Waar Paulus schrijft dat hij, nou zo schrijft hij het niet, maar dat is wel wat hij schrijft, dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods.
2 Korinthe
12. Is het 12? Nou ja, het is de rechtse bladzijde, de linkse kolom. Hè. Maar goed, wat het maar is. Maar 2 Korinthe 12, dat is opgetrokken geweest tot in de derde hemel en hij noemt het paradijs Gods. Er zijn er zelfs die geconcludeerd hebben dat de hof van Adam en Eva uit Genesis, het hof van Eden, verplaatst is geworden naar de hemel. Dat is toch het paradijs? Je lacht daarom, daar ben ik blij mee trouwens, maar het wordt echt heel serieus verteld hoor. Ja. Maar ja. Het heet gewoon een koninklijke hof. En waar was hij? In de hemel. Paradijs Gods. En als bevoorrechte man heeft hij een kijkje gehad. Is hij opgetrokken geweest daar en heeft daar rondgekeken. Dat wordt ook paradijs genoemd. Zodat we nou hebben een paradijs, namelijk de hemel. Een paradijs op aarde en een paradijs onder de aarde. Je komt er niet veel verder mee. Maar wat zei de Heer nou gewoon tegen die moordenaar, tegen die boosdoener? Heden zult gij met me in het paradijs zijn. Als heden betekent vandaag. Wel nu, die dag ging de Heer naar het dodenrijk en zou daar officieel 3 dagen blijven. En die moordenaar, die stierf ook en ging daar dus ook naartoe. Moeilijker is het niet. Nee. iemand anders heeft het weg willen werken. Dan krijg je iets als... Gij zult met mij in het paradijs zijn, maar nu nog niet. Dat is pas straks, of in de wederkomst, of in de hemel, later na de opstanding. En dan vragen wij, maar er staat toch heden, zult gij? En dan zegt men, ja, maar de komma moet anders staan. Ik zou het u kunnen voorlezen. Want ik, ja, nee, echt waar. Dat is een bekende discussie erover. Dan zeggen ze dat er had moeten staan. Voorwaar zeg ik u heden, dubbele punt. Gij zult met mij in het paradijs zijn. Maar nou staat er onzin, want... Nee, want nou betekent heden niks meer namelijk. Want iets anders, dan kan het toch niet... Je kunt niet zeggen, ik zeg voorwaar, ik zeg u morgen. Dat kan niet. Of ik zeg u gisteren, kan ook niet. Misschien in de volksmond, maar niet in het nette taalgebruik zoals we die tegenkomen. Dan wordt het, ik zal u morgen zeggen, of ik heb u gisteren gezegd, of zo. En dus wordt het toch gewoon, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is zijn koninkrijk nog niet. En daarna krijg je de discussie of zijn koninkrijk beschouwd moet worden als een paradijs. Maar u weet toch hoe dat is? De zijnen die hebben bedacht dat het koninkrijk van Christus in de toekomst op aarde het herstel is van de Hof van Eden. Dan lopen we daar weer in ons blootje rond en moeten we weer alle dierennamen geven. En wij onze kleinkinderen maar leren hoe al die dieren heten en welke geluiden ze maken. En dan lopen we straks daar weer rond en dan, nou ja, moeten we weer oefenen. De zevende dags adventisten hebben die neiging om het zo voor te stellen. De Jehovah's getuige trouwens ook van het herstel van het paradijs op aarde. Ja, godzijdank niet. Het is een heel ander verhaal. Het is een nieuwe schepping. En of je daar een hof hebt... Ja, denk ik wel, ja. De vraag is eigenlijk of je daar ook onkruid hebt. Of er nog wat gewiet moet worden, enzovoorts. Dat weet ik allemaal niet zo zeker hoe dat zit. En daar verdiep ik me ook niet in. Maar wat hier gezegd wordt, is een heel simpele zaak. De man bewijst dat hij gelooft. Wanneer hij tot geloof gekomen is, weten wij ook niet. Dat kan ook bij deze gelegenheid geweest zijn. Het kan zelfs zo zijn dat de andere evangelisten zeggen... de beide boosdoeners, de beide met elkaar bespotten hem en zeiden enzovoort. Dat kan ook nog waar zijn, maar het kan dan ook nog dat daarna pas... onder omstandigheden en onder wat hier allemaal gebeurt... een van die twee dan denkt... maar hij is toch... En dan bakzeil haalt en dan zegt... Gedenk mij, het enige zinvolle wat hij kan doen is ook maar dit. Gedenk mij dan als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dat is meteen de erkenning van wie hij is als koning der Joden. Er stond op het bordje boven zijn hoofd enzovoorts. En daarna wordt niet uitgelegd wat hij eronder verstaat of zo. Maar het is wel de uitdrukking van dat hij gelooft dat er van dat koninkrijk echt nog wel het een en ander terecht gaat komen. En de Heer vult het dan aan en zegt, nou, vandaag nog zul je met mij zijn, met mij, in het paradijs. En naar Joodse maatstaven mag dat geen enkel probleem opleveren. Dat is dus inderdaad in het Dodenrijk ook genoemd de schoot Abrahams. Dat wil zeggen de goede kant van de kloof die wij kennen. Hebben we die nog? Mooi. Nou, daar moeten we dringend bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij hebben dit woord dat zeer vast is, dat ons spreekt over deze historische gebeurtenissen en zeer objectief, maar anderzijds dat wij dat woord ook verstaan als uw woord met talloze verwijzingen daarin naar dat plan der eeuwen van voor de nederwerping der wereld dat hij uitvoert in de loop van de geschiedenis en waaraan wij deel hebben gekregen omdat we ons vertrouwen stelden op die hoge priester die ons betaamde, die Goel, die losser die wij nodig hadden. Kortom, op de Heer Jezus die wij kennen als de Christus Gods. Wij danken u dat we daaruit en daarin mogen leven. Dat we mogen leven in afhankelijkheid van u, in het vertrouwen dat u een goed werk in ons begonnen hebt en dat zult voleindigen tot op de dag van Christus. En daarom vragen we u, Vader, op grond van uw beloften, wees u dan ons nabij en bewaart u ons voor de verwarring, de duisternis van deze wereld om ons heen, opdat wij onze hoop en verwachting zouden stellen op die geweldige toekomst, op die heerlijkheid die u zou openbaren. Amen.